Welkom luisteraars bij de Vogelboeken podcast van Vogelbescherming. We zitten, voor de vaste luisteraar geen verrassing, in de winkel van Vogelbescherming. Het is een winkel vol vogelvoer, verrekijkers, telescopen en ook heel veel vogelboeken. Mijn naam is Arjan Berben en ik werk bij Vogelbescherming.
Ik ben Gert Ottens, ik werk ook bij Vogelbescherming en ja, ik ben nogal een vogelboekenliefhebber.
Nou, waarvan akte? Vandaag gaan we het hebben over Georg Wilhelm Steller. En dat is onder meer een vogelontdekker. En hij leefde in de 18e eeuw. Dus we duiken de geschiedenis in en dat doen we met Mark Nieuwenhuis.
De Vogelboeken Podcast. Een podcast van Vogelbescherming Nederland.
Nou, nogmaals, welkom luisteraars. We zitten hier aan tafel met Mark Nieuwenhuis. Hij is docent Latijn op een grote scholengemeenschap, maar hij is ook vertaler en bezorger, heet dat geloof ik, dat je niet alleen vertaalt, maar ook een boek nog toelicht. En we gaan het vandaag met hem hebben over Georg Wilhelm Steller, een 18e eeuwse natuurhistorisch onderzoeker. En dat doen we aan de hand van jouw boek, Mark, Tussen Kamtschatka en Alaska. Welkom, Mark.
Dank je.
Voordat we echt gaan beginnen, heb ik nog even een hele andere vraag. Welke vogel heb jij op weg hier naartoe gezien?
Nou, ik heb er een hele hoop gezien. Want ik ben even door de Putterpolder gereden. Maar het meest opmerkelijke daar was vanochtend een aantal Pontische meeuwen.
Ah, leuk. Wow. Ja, dat is toch wel een mooi. Maar jij kunt ze ook herkennen als Pontische meeuw.
Ja, ik heb er inmiddels wel zoveel gezien dat ik op een afstandje al een beetje het idee krijg van, nou, dit zouden wel eens één kunnen zijn.
Ja, mooi. Ja, het zijn van lange vleugels, donker oog.
Lange poten, slank, grote snavel. Mm-hmm.
Ja. Nou ja, dit allemaal heel erg terzijde, maar het geeft al wel aan dat jij ook een vogelaar bent. Ja, we gaan het dus vandaag hebben over je boek, het boek van Steller. De titel is Tussen Kamtschatka en Alaska. Het is een reisverslag van deze 18e eeuwse natuurhistorisch onderzoeker. Waarom we precies op deze Steller ingaan en dus even de geschiedenis induiken, dat komen we zo op. Maar misschien moet jij eerst eens eventjes gewoon helemaal bij het begin beginnen en voor ons, als je wilt, Steller introduceren. Wat was dat voor mens?
Hij is geboren in Duitsland, in Beieren, 1709. Daar heeft hij school gelopen. Daarna is hij gaan studeren aan twee Duitse universiteiten. Theologie, om te beginnen. Doet een beetje aan het verhaal van Darwin denken. Die is zo begonnen. Maar die kwam al heel gauw op de biologie uit. En zo is het met Steller ook gegaan. Op een gegeven moment kwam hij erachter dat hij in Duitsland niet een baan kon krijgen aan de universiteit. En toen is hij naar Rusland vertrokken, waar wel kansen lagen.
En ja, hij was ook zoon van een organist, begreep ik. Dus niet per se een heel hoogstaande familie. Of hoe moet ik dat zien?
Ja, ik denk dat ze wel tot
toch wel een beetje de elite
burgerij behoorde daar.
Oké, toch wel. Nou ja, hij vertrok dus naar Rusland om daar aan de Academie van Wetenschappen, of daar werd hij door ingehuurd, als ik het goed heb begrepen.
Ja, een paar jaar nadat hij aankwam in Sint-Petersburg, trad hij in dienst bij de Academie. Ja.
Nou, voordat we daar nog verder op ingaan, misschien moet je eerst eventjes vertellen ook hoe jouw boek is opgebouwd.
Ja, de hoofdmoot en het begin, dat is het dagboek van zijn ontdekkingsreis naar Alaska. En daarna komt er een afdeling met beschrijvingen van een aantal zoogdieren die hij waarnam op het eiland. Daar gaan we het straks ook over hebben, waar ze schipbreuk hebben geleden en overwinterd. En dan zit er ook nog een uitvoerig nawoord bij met zijn levensloop en allerlei citaten uit brieven, uit zijn beschrijving van Kamtschatka, opmerkingen van anderen over hem. Ja, en het een en ander over de gevolgen van de ontdekking van Alaska.
Maar hoe is deze man in jouw leven gekomen?
Ja, dat is denk ik een vrij lang verhaal.
Het komt erop neer. We hebben alle tijd.
Het komt erop neer dat ik denk dat het rond 1990 was, stuitte op een boek van Barbara en Richard Murns, Biographies for Birdwatchers. Ik zie jou wel knikken. Daar worden een aantal mensen in besproken die hun naam hebben geleend aan allerlei vogels uit het West-Palearctisch gebied. En ja, het waren bijna allemaal fantastische verhalen, maar die van Steller die sprong er echt wel uit. En toen was ik gegrepen. En toen heb ik op een gegeven moment het dagboek uit de bibliotheek gehaald, de Universiteitsbibliotheek in Utrecht. in de uitgave van Pallas. Daar komen we straks denk ik ook nog wel over te spreken.
Over wie die Pallas dan was inderdaad. Ja. Ja.
En ja, toen ben ik aan het vertalen geslagen. Ja, ik vond het zo'n fascinerend verhaal.
Ja, nee, zeker. Dat is het. Had je ook nog bij het vertalen of het maken van dit boek een bepaalde mens in gedachten, een doelgroep, een favoriete lezer?
Ja, ik heb vooral aan mezelf gedacht. Ik heb eigenlijk een boek gemaakt wat ik zelf had willen lezen. Als dit er... ja, dit was er niet. Als het er wel was geweest, dan had ik het onmiddellijk gekocht en gelezen. Maar ja, ik dacht van, laat ik het zelf dan maar maken. Als niemand anders het doet.
Ja, nee, dat is waarschijnlijk ook de beste reden om een boek te gaan maken, denk ik.
Ja, lijkt me inderdaad ook. De meeste vogelaars, en Arjan en ik ook, die kennen Steller van een aantal vogelsoorten die naar hem zijn vernoemd. Steller's gaai, Steller's zeearend, Steller's eider, Steller's albatros. Volgens mij zijn dat in het Nederlands taalgebied zijn dat ze in ieder geval. Ja, hoe zijn die vogels aan de naam Steller gekomen? Want Steller heeft dat zelf niet meer meegemaakt, geloof ik.
Nee, in zijn aantekeningen heeft hij een aantal van die vogels beschreven. Meestal niet zo heel uitgebreid. En een aantal latere geleerden, onder wie Pallas, in Nederland bekend van de Pallas Boszanger, die ook bij de Academie van Wetenschappen werkte, die heeft de nalatenschap van Steller bekeken en deels uitgegeven. En hij heeft, volgens mij was het, de zeearend en de eider heeft hij naar Steller genoemd. En later zijn er dus ook nog andere dieren naar Steller genoemd, omdat hij ze als eerste heeft waargenomen.
Ja, precies. En dat is natuurlijk ook eigenlijk de reden dat we deze vogelboekenpodcast aan Steller wijden, omdat hij natuurlijk erg bekend is vanwege die Stellers eider en die prachtige Stellers zeearend.
Ja, zeker. Maar die zogenaamde eponiemen, dus dieren die naar mensen zijn vernoemd, daar is de laatste tijd, ik weet niet of je dat hebt meegekregen, behoorlijk wat discussie over. Met name in de Verenigde Staten trouwens, waar heel veel vogelsoorten naar mensen zijn genoemd. Soms mensen die niet helemaal, hoe noem je dat? Quote-unquote toch wel een beetje of heel erg fout waren, om het zomaar te zeggen.
Maar type slavenhandelaar of slavenbezitter?
Ja, bijvoorbeeld, ja. Of die in de burgeroorlog aan de verkeerde kant van de geschiedenis stonden, om het zomaar te zeggen. Hoe groot is de kans dat we Steller ook in dat, dat de naam Steller ook ter discussie gaat worden gesteld?
Nou, voor zover ik weet hebben ze in de VS de knoop al doorgehakt dat al die eponiemen moeten verdwijnen. Dus volgens mij zijn er nog geen nieuwe namen. Misschien is er wel een commissie die ze heeft, maar ik heb het nog niet gelezen dat ze ook echt zijn omgenoemd, zeg maar. Dus dat gaat in ieder geval gebeuren. Ja, en of wij hier in Nederland of in Europa daar ook aan mee gaan doen, dat zou ik niet weten. Ik weet in ieder geval wel, maar dat is geen eponiem dan. Dat de gierzwaluw recentelijk tot pijlstaart gierzwaluw is omgedoopt. Omdat, het kon ook niet meer.
Ja, het is inderdaad maar de vraag of we daar in Nederland of in Europa, die soortnaamveranderingen ook over gaan nemen inderdaad. Maar Steller valt niet zo heel veel aan te merken, toch? Heb ik het idee, als ik je boek zo lees. Hij nam het ook op bijvoorbeeld voor de inheemse bevolking van Kamtsjatka bijvoorbeeld.
Ja, precies.
Dus wat ik zeg, hij lijkt me vrij goed geweest te zijn, denk ik. Ja. Ze hebben in Amerika besloten om al die eponiemen maar meteen te veranderen. Ja. Daar kun je natuurlijk ook iets van vinden, maar...
Ja, met de argumentatie volgens mij dat als je het per persoon gaat bekijken, dan kom je op een hellend vlak van wie wel, wie niet. Wat zijn je maatstaven? Dus hebben ze besloten van allemaal weg.
Ja, daar moet die arme Steller dus ook onder lijden, terwijl hij nog zo opkwam voor de inheemse bevolking van Kamtsjatka.
Ja, wat mezelf ook wel opviel in het boek, het was om te beginnen gewoon een heel avontuurlijk type. Hij heeft zich volgens mij ook zelf aangemeld eigenlijk om mee te gaan op deze expeditie. En dat ging in die tijd natuurlijk iets anders dan nu. De ontberingen die hij heeft moeten doorstaan waren echt ongelooflijk in mijn beleving, in onze beleving. Ja, wat voor reis was het eigenlijk? En wat was het doel van de reis? Kun je daar iets over zeggen?
Ja, de ontdekkingsreis naar Alaska bedoel je? Ja, het plan was dus om te gaan ontdekken hoe ver Amerika verwijderd lag van de oostpunt van Siberië. En ze wisten dat Amerika aan de overkant lag. Maar ze wisten niet precies hoe ver en hoe de kust eruit zag. Dus vorig jaar toen was ik in het Paleis op de Dam in de Burgerzaal. En dat is in de 17e eeuw gebouwd. En daar heb je hele grote landkaarten van de hele wereld op de grond liggen. En toen dacht ik, nee, toch eens even kijken hoe het er daar uitzag. Ik was daar toen toevallig net met mijn klas. En toen heb ik ze ook meegenomen. En dan zie je inderdaad de hele oostpunt van Siberië zie je daar op de grond liggen. En aan de overkant niks. En pas bij Californië, het noorden van Mexico, daar begint Amerika op de kaart.
Oké. Okay. Ja. Het was echt terra incognita.
Ja, dus, precies. Ja.
Waar ze naartoe gingen.
Ja.
Wow. Ja, een van de leuke dingen uit het boek, en ik weet niet of jij daar ook plezier aan hebt beleefd bij het vertalen, was wel dat hij nogal wat klachten uit over zijn mede-bemanningsleden, met name de leiding. Want die doen totaal niet wat hij wil en zegt.
Nee, daar vond hij wel wat van en daar botste het ook wel heel gauw mee. Hij had allerlei ideeën op basis van zijn studie en wat hij ook in Kamtschatka in Siberië allemaal had gehoord over hoe die overtocht eruit zou moeten zien. Maar de marineofficieren dachten daar heel anders over en die hadden officiële kaarten bij zich waar bijvoorbeeld ook landen op stonden die er helemaal niet waren. Maar men ging ervan uit dat die er wel waren. Dagama-land bijvoorbeeld. En daar zijn ze ook naar op zoek gegaan. En daar kan de steller heel sarcastisch over doen. Ja. Want we zijn net over Dagama-land gezeild, maar kon niet zien.
Ja, dat was één van zijn klachten. Een andere klacht ging ook over de beperkte tijd die hij dan had om zijn natuurwetenschappelijke werk uit te voeren. Als ze dan bijvoorbeeld bij een eiland voor de kust lagen.
Ja, op een gegeven moment bereikten ze dan de kust van Alaska bij Mount St. Elias. En toen zijn ze aan land gegaan op een klein eilandje daar voor de kust. Eigenlijk wilde Bering, de commandant van de expeditie, dat helemaal niet. Maar er moest water ingenomen worden. En hij wilde Steller ook niet aan land laten gaan. Nou ja, ik kan me dan als vogelaar wel voorstellen als je in een nieuw werelddeel bent.
Ja.
En je ziet dat daar en je mag er niet aan land. Dus toen heeft hij een paar hele onaangename dingen gezegd tegen Bering. Het is niet precies bekend wat. Maar toen kreeg hij wel voor elkaar dat hij aan land mocht. 10 uur lang. En daar schrijft hij dan ook heel sarcastisch over. Van, we hebben er 10 jaar voorbereidingen op zitten. En dan mag ik 10 uur aan land. En het enige wat we hier gaan doen is aan land om Amerikaans water naar Rusland terug te brengen.
Ja, dat is toch heerlijk geformuleerd. Ja, maar is dat ook de plek waar hij die gaai die later naar hem vernoemd is, vindt?
Ja, hij is als een bezetene planten gaan verzamelen, het eiland overwandelen, kijken of hij sporen van mensen kon vinden, of hij vogels kon zien. En de jager die bij zich had, een van zijn medewerkers, die schoot op een gegeven moment een gaai. En dat beest herkende hij uit een boek wat hij eerder had gelezen. Dat is een boek over de natuur van North en South Carolina, wat hij, ik denk, in St. Petersburg in de academie bestudeerd had. En daar staan ook Amerikaanse gaaien in. En toen herkende hij dus, ook al was het een andere soort, maar hij wist wel van dit moet een Amerikaanse gaai zijn.
En daarmee wisten ze dat ze niet in Compagnie-land of Vasco da Gama-land of wat voor onbekend land ook waren, maar dat het echt daadwerkelijk Amerika moest zijn.
Ja, precies.
Ja, wat ik ook heel grappig vond, grappig eigenlijk ook verschrikkelijk als je ziet wat de gevolgen waren, dat ze niet naar hem luisterden als het gaat om scheurbuik.
Ja, precies. Hij had van de inheemse bevolking in Kamtschatka geleerd dat je in de winter kruiden moest eten om gezond te blijven. En dat inzicht was bij de Russische marine toen nog niet doorgedrongen. En dat betekende dat op de terugweg zo'n beetje iedereen scheurbuik kreeg, behalve Steller zelf. Hij had de marine mensen wel gewaarschuwd van we moeten planten plukken en meenemen. Maar die hadden zoiets van, kerel, je hebt het al zo vaak misgehad, zoek het uit. En toen heeft hij alleen voor zichzelf wat geplukt. En hij is dus ook als een van de weinigen overeind gebleven en gezond gebleven.
Ja, en die Bering, hè, naar wie later dus ook de Beringstraat en het Beringeiland is vernoemd, die is misschien zelfs overleden aan scheurbuik.
Ja, aan een combinatie van allerlei kwalen, ziektes en de scheurbuik zal het... zal het allemaal nog verergerd hebben. Ja,
ja, Arjan had het net al over de kritiek die hij uitte in zijn boek. Ja, voor die tijd lijkt me het eigenlijk best bijzonder dat je mensen die hoger in aanzien of in rang stonden, dat je die toch zo de maat neemt. Was zijn dagboek überhaupt wel bedoeld voor publicatie, vraag ik me dan af.
Nee. De eerste versie die ik zelf heb gelezen, en dat is ook de versie die je in het Duits en in het Engels nog wel eens tegenkomt, dat is de door Pallas bewerkte versie.
Oh.
En die heeft de scherpe kantjes eraf geslepen. Oh. En die zitten vooral in wat jij net noemt van cynische opmerkingen over de marine en dat soort opmerkingen. Maar die zijn er dus uitgehaald. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat het originele manuscript van zijn dagboek bewaard was gebleven. Dat is in Amerika ook uitgegeven. En dat heb ik uiteindelijk gebruikt om de Nederlandse versie van te maken.
Iets anders wat me opvalt in het boek. Ja, hij beschrijft wel heel best, nou ja, regelmatig wel vogels die hij tegenkomt, maar dan blijft het vrij algemeen. Ja. Meeuwen, steltlopers, strandlopers. Heeft hij zijn reis ook nog, laten we zeggen, op wetenschappelijke manier nog beschreven, uitgewerkt, gepubliceerd, waarin ook al zijn waarnemingen...
Ja, er zijn nog wat andere manuscripten. Onder andere de beschrijving van Beringeiland. Daar heb ik ook een paar stukjes uitgebreid in het boek. En daarin beschrijft hij onder andere wat vogels die hij op Beringeiland heeft waargenomen. En hij zal ongetwijfeld ook andere vogels hebben beschreven. Ik neem aan de gaai ook. Maar veel van zijn manuscripten zijn ook verloren gegaan. Hij heeft bijna niks mee kunnen nemen van wat hij verzameld had onderweg. En daar maakt hij ook wel weer cynische opmerkingen over. Als ze aan het eind van dat eiland weten te ontsnappen en terugkomen in Kamtschatka, dan wordt bijna alle laadruimte in het schip in beslag genomen door zeeotterpelzen. Want daar kunnen de marineofficieren nog wat geld aan verdienen. Maar alle unieke verzamelingen die hij onderweg heeft aangelegd, die moesten achterblijven.
Zonde van al zijn werk en zonde van zijn ontberingen ook meteen.
Ja. Ja. Ja, hij was dus heel geïnteresseerd in fauna, flora, de natuurlijke wereld. Hè, zoals in de 18e eeuw mensen niet per se ook een specialisme hadden, maar gewoon de hele natuurlijke wereld tot hun werkterrein leken te rekenen. Maar tegelijkertijd zit er in dit boek ook passages over een ongelooflijke vreedheid ten opzichte van dieren. Dus die dieren die... Dus op een gegeven moment lijden ze schipbreuk en worden ze ook aan alle kanten aangevallen door poolvossen. Maar ze laten zich niet onbetuigd ten opzichte van die beesten. Ze kregen echt een steen van in mijn maag. Ze martelen de poolvossen, steken ogen uit.
Ja, dat zijn inderdaad hele nare passages. Ergens kun je wel voorstellen dat ze... Want ze hadden echt last van die beesten. Dat agressie opwekt. Maar de manier waarop ze die beesten inderdaad verminken en vermoorden, dat daar lusten de honden geen brood van.
Ja, dat is even een andere kant van de naturalist die dan boven komt. Hè? Want hij vindt dat ook nog tot op zekere hoogte grappig, zegt hij. Heel merkwaardig eigenlijk. Ja.
Een hoogtepunt in het boek, al dacht Stella daar misschien anders over op dat moment, is de al eerder genoemde schipbreuk die ze leden. Kun je nog iets vertellen over hoe ze dat hebben overleefd en hoe ze uiteindelijk toch hebben kunnen ontsnappen, of in ieder geval het eiland hebben kunnen verlaten waar ze stranden?
Ja, ze zijn op een gegeven moment gestrand inderdaad, omdat het schip bijna stuurloos was geworden. Want vrijwel iedereen was ziek van scheurbuik. Op een gegeven moment kwamen ze bij een eiland aan en sommigen dachten toen nog dat het misschien wel het vasteland was. En toen hebben ze zich over het rif laten drijven. Achteraf bleek hoeveel geluk ze hadden gehad, want dat was de enige plek waar het rif wat lager was. Mm. Nou, toen zijn ze gestrand op dat eiland. Het schip dreef in de lagune voor de kust. En toen hebben ze onder leiding van Steller holen uitgegraven. Holen van poolvossen die ze daar aan de kust vonden. Waarschijnlijk omdat Steller wist, dat had hij zelf gezien in Kamtschatka, hoe de inheemse bevolkingswinters in ondergrondse holen de winter doorbracht. Mm. Dus hij heeft toen zelf met een aantal medestanders zo'n hol uitgegraven en dat bedekt met een dak. En toen zagen de anderen dat werkte. En toen zijn ze in groepjes op die manier in ondergrondse holen gaan wonen. En de poolvossen en de zeeotters, vooral de zeeotters, die waren heel erg tam. Er waren er ook nog heel veel van op het moment dat ze strandden. Dus daar hadden ze wel hun voedsel aan. En op die manier zijn ze de winter doorgekomen. En eenmaal in het voorjaar, toen kwamen er heel veel zeeleeuwen en zeeberen terug op het eiland om zich daarvoor te planten. Dus toen was de voedselvoorziening geen probleem meer. Toen ging het er vooral nog om hoe ze van het eiland af zouden kunnen komen. Want het schip was inmiddels gestrand, zeg maar. Dat lag op het strand. Dat was volstrekt niet meer zeewaardig. En toen hebben ze besloten om het af te breken en van het hout een kleiner schip te bouwen. En daarmee zijn de overlevenden uiteindelijk in Kamtschatka teruggekomen.
Ja, het is een waanzinnig avonturenverhaal. Ja. En zo ontzettend gevaarlijk. Hè? Je hebt steeds het gevoel dat ze ternauwernood aan de dood ontsnappen. Door het eten, door de beesten die ze tegenkomen. Ja. Door het verschrikkelijke weersomstandigheden die ze moeten trotseren. Ja, deze ontdekkingstocht heeft ook nog een soort, hoe zou je het kunnen zeggen, allerlei gevolgen gehad, hè, voor die hele eilandenreeks die tussen Rusland en Amerika, de Aleuten.
Aleuten.
En ook Amerika zelf. Kun je daar nog iets over vertellen? Wat was eigenlijk wat waren de consequenties van deze ontdekkingsreis?
Nou ja, het nieuws dat er zoveel pelsdieren waren op de eilanden, dat sloeg in. Dat was ook wel de bedoeling, want dat was precies wat de Kazakken en de Russen in Siberië ook al zochten. Mm. Dus het jaar nadat de overlevenden terugkwamen, werden er al boten uitgezonden met Kazakken om op jacht te gaan. Nou ja, je kunt je voorstellen hoe dat is afgelopen. Er was een zeekoe, een hele grote zeekoe op het eiland waar ze overwinterd hadden, op Beringeiland. Nou, die is binnen de kortste keren afgeslacht. Omdat de pelsjagers het vlees van die dieren konden gebruiken als voedsel tijdens hun tochten. En ook de niet vliegende beringaalscholver die daarvoor kwam. Ook een endemische soort. Die is ook vrij snel uitgestorven. En ja, dan heb ik het nu over de dieren van Beringeiland. Maar de lokale bevolking op de Aleuten, de stammen die daar woonden, die hebben ook vreselijke dingen meegemaakt. Mm. Dat kun je vergelijken met wat er in de VS is gebeurd toen de kolonisten daar naar binnen trokken. Dus dieren die zijn uitgestorven, stammen die zijn afgeslacht, uitgebuit, mishandeld, noem het allemaal maar op.
Ja, hè, zo'n ontdekkingsreis begint eigenlijk misschien vanuit een zekere nieuwsgierigheid, in ieder geval bij Steller en natuurlijk ook wel vanuit zijn opdrachtgevers misschien met hele andere redenen. Maar dit is eigenlijk best een heftig vervolg wat er aan is gegeven.
Ja, de mensen die er geld aan verdienen zullen spreken over ontwikkeling en vooruitgang en investeringen en winst en noem het allemaal maar.
Een ander eufemisme, ja.
Maar de plaatselijke bevolking, die werd vermoord, verkracht, uitgebuit, verdreven. Ja.
Het favoriete vogelboek.
Mark, wat is jouw favoriete vogelboek?
Ja, daar hoef ik niet lang over na te denken. Dat is De Slechtvalk van James Baker.
En waarom?
Ja, dat boek heeft alles. Een fantastische vogelsoort.
Sowieso.
Ja, maar vooral de manier waarop het beschreven is. Het is denk ik niet een klassiek vogelboek. Het is misschien ook wel een soort dagboek. Maar dan van een fascinatie. En die echt heel ver gaat voor De Slechtvalk.
Ja. En wanneer leefde deze Baker? Is dat een recent boek? Of?
Volgens mij is het verschenen tegen het eind van de jaren 60, toen het heel slecht ging met roofvogels. En dat noemt hij ook in dat boek. Hij heeft het erover de slechtvalken die hij dan observeert aan de oostkust van Engeland, dat de laatste zijn. Nou ja, dat is ook zo. Het ging in die tijd heel erg slecht met de roofvogels vanwege allerlei chemische stoffen waardoor ze zich niet goed meer konden voortplanten. Maar goed, hij heeft helemaal een obsessie met die slechtvalken ontwikkeld. En bijna elke dag gaat hij erop uit om te kijken wat ze doen. En dan is hij ook hele dagen in het veld tijdens de meest verschrikkelijke weersomstandigheden. En op een gegeven moment dan wil hij ook steeds dichter naar die slechtvalken toe. En het gaat zelfs zo ver dat hij op een gegeven moment, als hij ziet dat ze met een prooi op een akker zitten, dat hij er naartoe kruipt en dat hij zelf met zijn vleugels, met zijn armen dan over die prooi heen gaat staan en aan het bloed ruikt en zich inbeeldt dat hij een slechtvalk is. Ja, het is ongelooflijk.
Dat gaat ver.
Ja, het gaat heel ver, maar het is ongelooflijk mooi beschreven met hele mooie vergelijkingen. En hij was zelf ziek op dat moment. En dat proef je ook wel in het boek. Mm. Hij projecteert dat dan. Ja, het is meer dan projecteren, want het ging heel slecht met die slechtvalken. Maar dat verdriet, die ziekte, die zat ook in hemzelf.
James Baker, de slechtvalk. Ja.
Op het nachtkastje.
Nou Gert, vertel het maar. Wat ligt er op je nachtkastje voor vogelboek?
Nou ja, zoals altijd eigenlijk meerdere boeken natuurlijk. Maar ik heb recent, het is een boek wat al een aantal jaren geleden is verschenen. Ik zag misschien nooit een aanleiding om het te kopen, maar onlangs toch gedaan. Het heette Morocco, Sharing the Birds. Engelstalig boek dus meteen. Wel van een Nederlander, Arnoud van den Berg. En Arnoud komt al meer dan 40 jaar in Marokko, meerdere keren per jaar. Vaak als gids ook, dus om mensen daar rond te leiden op vogelreizen. Arnoud is ook iemand die heel erg geïnteresseerd is vooral in de herkenning van vogelsoorten, het verspreiding van vogelsoorten, maar met name ook de geluiden van vogels. Het is ook een boek eigenlijk in een serie is verschenen van een collectief genaamd The Sound Approach. En dat zijn vogelaars die heel erg bezig zijn met het opnemen van geluiden en het interpreteren van die geluiden. En het belang van vogelgeluid, niet alleen bij herkenning, maar ook in de taxonomie bijvoorbeeld, was heel lang toch wel een beetje een ondergeschoven kindje in de ornithologie, in de vogelaarswereld. Maar de mannen zijn eigenlijk allemaal mannen, bedenk ik me nu. De mannen van de Sound Approach, die hebben daar echt het belang van geluiden heel erg naar de voorgrond gebracht. Alle delen in die serie zijn echt fantastisch in dat opzicht. Maar ja, in dit boek beschrijft hij dus ook een aantal soortgroepen, vogelsoorten die typisch zijn voor Noordwest-Afrika. En omdat Arnoud daar al zo heel lang komt, is het ook echt een soort persoonlijk boek geworden over de vogels van Marokko. Met sommige soorten gaat het ook minder goed dan met andere. Hij beschrijft ook heel goed waarom dat is. Hij beschrijft ook allerlei lokale beschermingsactiviteiten en ook de opkomst van Marokkaanse, laten we zeggen, de eigen Marokkaanse vogelaars, die er dus ook echt zijn en ook steeds meer. Dat beschrijft hij ook heel goed en heel mooi. Dus het gaat verder dan alleen maar de geluiden van de vogels van Marokko, om het zo maar te zeggen.
Was er een directe aanleiding om dit boek bovenop die hele stapel op jouw nachtkastje te leggen?
Die is eigenlijk heel bazaal. De prijs van het boek, die stond me een beetje tegen, heel lang. Toen kon ik hem met korting van Arnoud zelf kopen. Ik denk, nu moet ik het toch maar doen. Ik wil eigenlijk ook die serie dan compleet hebben.
Goed, we blijven Nederlanders, zullen we maar zeggen. Als het in de aanbieding was het. Maar noem nog één keer de volledige titel en de auteur voor de mensen die het ook gaan lezen nu.
Het boek heet Morocco Sharing the Birds. En de auteur is dus Arnoud van den Berg.
Terug naar Georg Wilhelm Steller. Ja, zijn hele reis komt terug in je boek, hè, die ontdekkingsreis naar Alaska. Maar ja, daarna was het verhaal voor hem niet afgelopen. Wat ging hij doen toen hij terugkwam?
Hij ging verder met zijn onderzoek in Kamtjatka. Daar was hij ook al mee bezig voor hij door Bering werd uitgenodigd om mee te gaan naar Amerika. Dat was eigenlijk niet de bedoeling. Hij was oorspronkelijk ingedeeld om met kapitein Spangberg mee te gaan op een expeditie naar Japan. Maar goed, toen hij weer terug was, toen heeft hij zijn onderzoek in Kamtjatka verder voortgezet. Hij heeft gereisd langs de kust van Kamtjatka, tot best nog wel een heel stuk noordelijk. En hij had ook plannen om naar de delta van de Kolyma te gaan. Om daar onderzoek te gaan doen naar mammoetbotten. Want de Academie van Wetenschappen had begrepen dat er mammoetbotten te vinden waren. En dat, die wilden ze heel graag bemachtigen. Steller was daar ook heel erg in geïnteresseerd. Maar zover is hij uiteindelijk niet gekomen. Maar hij heeft nog wel een aantal jaren onderzoek gedaan in Kamtjatka. Voor hij werd teruggeroepen naar Sint-Petersburg.
Ook in Kamtjatka maakte hij niet alleen maar vrienden. Om het te zeggen, kun je daar nog even wat over vertellen wat er met hem aan de hand was en in relatie tot de plaatselijke autoriteiten?
Ja, in de hoofdstad, en daar moet je je niet al te veel bij voorstellen, maar in Bolsjeretsk daar waren op een gegeven moment wat mensen van een lokale stam opgepakt. Steller had het idee dat dat niet terecht was en die heeft ze toen laten gaan. En daar heeft hij later een hele hoop heibel mee gekregen. Omdat de plaatselijke commandant, die heeft toen tegenover zijn superieuren gestookt tegen Steller. En dat heeft tot een hele hoop verwikkelingen geleid. Hij moest verantwoording afleggen, hij werd aangeklaagd. Daar is hij uiteindelijk van vrijgesproken. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat hij van het kastje naar de muur werd gestuurd in Siberië. En het zou me niks verbazen als dat ertoe heeft bijgedragen dat hij uiteindelijk zo jong is omgekomen. Omdat hij op een gegeven moment ook weinig bagage meer bij zich had en winterkleren. En dat zou hem best wel eens fataal kunnen zijn geworden.
Ja, want wat ik uit je boek begreep is dat hij al op weg was naar Sint-Petersburg om daar dan op verzoek van de academie verslag uit te brengen. Maar dat hij onderweg dus nog een keer gearresteerd werd omdat ze niet hadden begrepen dat hij vrijgesproken was.
Ja, precies. En dat, Het heeft natuurlijk ook te maken met de enorme afstanden waarover die berichten heen en weer gaan. Dat kost soms maanden. Maar goed, toen was hij al op de terugweg. Hij was de Oeral al voorbij, maar toen moest hij weer terug naar Irkoetsk. Nou ja, en daar kwamen ze dan weer een andere bode tegen. En nou ja, toen mocht hij weer terug. En nou ja, dat is niet goed afgelopen.
Nee, terwijl hij was 37 uit mijn hoofd toen Ja, ook in die tijd is dat natuurlijk gewoon heel erg jong, denk ik, om al te overlijden, lijkt me.
Ja, en nou ja, ik weet niet van dag tot dag hoe zijn leven in Siberië er heeft uitgezien. Maar als je zijn dagboeken leest en zijn brieven en alles wat hij heeft geschreven, dan krijg je de indruk van een enorm energieke man, een enorm gedreven man die zelden of nooit ziek is. Die vast nog een hele tijd allerlei fantastische dingen had kunnen doen. Maar hij heeft het niet gered.
Ja, en dan wordt er na zijn dood ook nog met hem gesold.
Ja, dat had er ook mee te maken dat hij protestants was, Luthers van geloof. Maar hij is gestorven in Tjumen, dus in Rusland, in Russisch orthodox gebied. En daarom mocht hij niet op de officiële begraafplaats bij het kerkhof, bij de kerk begraven worden. We hebben ze hem bovenaan de helling van een rivier begraven. In een mantel. Maar boeven uit de omgeving die hebben 's nachts het lijk opgegraven om die mantel te roven. En, hebben het lijk laten liggen.
Ja. En toen kreeg hij elders een rustplek?
Ja, toen is hij alsnog begraven, zonder die mantel dan. En dat graf, dat is er ook niet meer, want het is weggespoeld door die rivier. Nou ja, er is dus wat dat betreft weinig van hem over, eigenlijk alleen zijn geschriften. Er is geen graf, er is ook geen enkele afbeelding. Want hij had nog geen naam gemaakt toen hij terugging door Siberië naar Sint-Petersburg.
Hij was getrouwd, had hij ook kinderen, weet je dat?
Nee, hij had geen kinderen. En hij is getrouwd geweest, maar dat huwelijk heeft niet zo heel erg lang geduurd.
Oh, oké.
Want zijn vrouw, zijn bedoeling zou meegaan naar Siberië. Dus ze is meegegaan van Sint-Petersburg naar Moskou. In Moskou vond ze het eigenlijk wel heel gezellig en ze had niet zoveel zin om mee te gaan naar Siberië. En ze hebben elkaar dus ook nooit meer teruggezien.
Oh, ja, je kan je ook wel voorstellen dat niet iedereen zin heeft in 4000 kilometer met de hondenslee.
Ja.
En allerlei avonturen waarbij hij ook nog van schot tot schot moet springen om het vege lijf te redden bij een van zijn expedities.
Ja.
Fascinerend. Dankjewel, Mark, dat je ons hebt meegenomen naar de wereld van Georg Wilhelm Steller, de 18e eeuwse natuuronderzoeker. En we kunnen alleen maar het boek Tussen Kamtschatka en Alaska van harte aanbevelen.
Zeker.
Dank jullie wel, ook luisteraars. De volgende editie van de Vogelboeken podcast die is gewijd aan de vogeltrek. En dat doen we dan aan de hand van een nieuwe vogelgids.
Dit was de Vogelboekenpodcast vanuit de winkel van Vogelbescherming in Zeist. Kom ook naar onze winkel voor een vogelboek of bekijk het aanbod op vogelbeschermingshop.nl.